Broeders en zusters, in dit bijzondere tijdperk waarin we social distancing moeten doen, afstand moeten houden van elkaar, maar goddank, God houdt geen afstand van ons. God is met ons. En het is ook goed om vanmorgen opnieuw stil te staan bij Gods woord en wat God ons wil zeggen door zijn woord. Als je het nieuws volgt van de laatste tijd, ik kijk meestal op de app van de NOS voor het nieuws, dan las ik dat het aantal zelfmoorden, geloof niet gestegen is. Maar dat veel mensen wel in nood zijn in deze tijd. En dat bracht mij bij de gedachte dat wij zo ontzettend verloren zijn. Dat mensen zonder Christus verloren zijn. Wij die hoop hebben. Maar zij die Christus niet kennen. Van de week luisterde ik naar Willem Glashouwer en die zei: wat zal het heerlijk zijn als de Heer Jezus terugkomt? Wat zal dat een geweldige, vreugdevolle dag zijn? Maar wat zijn er veel mensen in deze wereld die hem niet kennen? En vanmorgen wil ik met u stilstaan. Even kijken of hij het doet. Die is het. Vanmorgen wil ik met u stilstaan bij dit thema. Groeien in bewogenheid voor het verlorene. Groeien in bewogenheid voor het verlorene. Een paar weken geleden hebben we op 4 mei een hele bijzondere dodenherdenking gehad. We hebben de gruwelijkheden van Nazi-Duitsland herdacht. Gruwelijkheden die te gruwelijk zijn om bijna om over na te denken. Maar niet alleen over die gruwelijkheden, maar ook over alle gruwelijkheden na de Tweede Wereldoorlog. Ik zal nooit vergeten dat een aantal jaar geleden ben ik op skivakantie geweest in Oostenrijk. En tijdens onze teruggang, ik was met een vriend daar, zijn we bij München afgeslagen en naar Dachau gereden. En we hebben daar het voormalige concentratiekamp bezocht. En wat je daar ziet, is met geen pen te beschrijven. En dan staat er deze muur, die staat daar. In 5 talen, Hebreeuws, Frans, Engels, Duits en Russisch, nooit weer. Wat was er een verlangen in die tijd om nooit weer oorlog te hebben. De Verenigde Naties werden opgericht. De NAVO, men had goede hoop dat er nooit meer oorlog zou komen. Maar er is sinds die tijd nog nooit zoveel oorlog geweest. Er zijn nog nooit zoveel mensen omgekomen als juist sinds die tijd. Ik denk zelf persoonlijk altijd aan de gruwel van de abortus. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. In de Tweede Wereldoorlog kwamen ongeveer 5 miljoen Joden kwamen om. En daarnaast nog vele anderen. Maar ieder jaar komen er 40 tot 50 miljoen kinderen om het leven. Omdat ze in de moederschoot gedood worden. Vrienden, de Bijbel is heel duidelijk. De mens leert niet. De mens is een verstokte zondaar. En de Bijbel geeft geen optimistisch beeld van de mens. In Romeinen 3, daar staat deze tekst. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En wat hier staat, dat drukt eigenlijk uit wat we in de theologie wel noemen de totale verdorvenheid van de mens. En dan denk ik aan Johannes 3, vers 16. Want zo lief had God de wereld. Die twee staan als extremen tegenover elkaar. En ik geloof dat wie zijn eigen verlorenheid leert kennen, niet alleen voordat je tot bekering kwam, maar ook daarna in toenemende mate gaat zien. Ik weet nog wel, toen ik tot bekering kwam, toen had ik de gedachte, en vergeeft u mij de belachelijke gedachte, God heeft een goeie aan mij. Ik heb mijzelf bekeerd. Ik probeer als christen te leven. Wat een onvoorstelbare dwaasheid. En dan ga je door je leven heen. En dan loop je met je neus tegen de muur aan, keer op keer. En dan ga je zien hoe een verstokte zondaar dat je van nature bent. En als je dan de genade en de goedheid en de liefde van God leert kennen, dan kan het niet anders of je wordt daar stil van en diep van binnen heel dankbaar en blij. En ik weet nog wel, toen ik pas gelovig was, dan dacht ik van, nou, nu ga ik als christen leven. Ik ga mijn best doen en ik ga leven zoals God het bedoelt. En ik deed mijn best, kan ik u verzekeren. Oh, wat deed ik mijn best. Ik heb me suf geworsteld en suf gestreden, tot ik op een gegeven moment dacht, ik stop ermee. Dit christenleven is niet voor mij. Het is voor al die andere mensen die het blijkbaar wel kunnen, want die staan er allemaal zegevierend en overwinnend, maar mij niet. En wat ben ik dankbaar dat ik toen niet afgehaakt ben, want ik stond op het punt om af te haken. Maar dat er mensen zijn geweest die mij gewezen hebben, Wim, je zult nooit kunnen volbrengen wat God wil dat je volbrengt. Nooit. Dat zit niet in jouw natuur. En ik dacht aan de Galatenbrief, Galaten 5. Waar dat zo heel duidelijk naar voren komt. Oeps, ik ga er eentje te vlug. En daar zegt Paulus dit. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet zou doen wat u zou willen. Zie je, dat is waar Paulus heel duidelijk in is. Paulus zegt, er zijn twee soorten van leven. Aan de ene kant je eigen leven. Wat ze wel noemen je zelfleven. Of je oude natuur, of hoe je het ook wilt noemen. En aan de andere kant de natuur van Christus. Het Christusleven. En Paulus zegt, die twee staan tegenover elkaar. De een wil die kant op gaan en de ander wil die kant op gaan. En daarom is het zo belangrijk dat Christusleven in ons gaat groeien. De Heer Jezus is daar ook heel scherp duidelijk in. Als hij deze uitspraak doet, als hij zegt in Johannes 6 vers 53... Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Let op, zegt hij, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. En daar bedoelt de Heer Jezus niet mee als je geen avondmaal viert. Want het avondmaal is een uiterlijk symbool, een gedachtenismaal. Wat juist wijst naar een innerlijke realiteit. Het vlees van de Heer Jezus eten en zijn bloed drinken, dat betekent deel hebben aan Hem. Dat betekent dat Hij in ons leeft en dat leven in ons gaat groeien. En ik weet niet wie u bent, die zitten kijken. Sommigen van u die ken ik, maar ik kan u niet zien. Ik kan u niet zien vanmorgen. Maar misschien zit u wel op hetzelfde punt als waar ik zo'n 40 jaar geleden zat. En bent u ook iemand die vreselijk probeert om goed christen te zijn. En die iedere keer moet zeggen, o Heer, het lukt me niet, o Heer, het lukt me niet. Vergeef me, Heer. En God vergeeft. Maar God wil meer. God wil dat het Christusleven in ons gaat bloeien en groeien. En daarom zou ik willen zeggen, stop met proberen een goed christen te zijn. En keer uzelf naar God toe. Maar hoe doe je dat? Hoe keer je jezelf naar God toe? Binnenkort zijn mijn vrouw en ik 40 jaar getrouwd. 12 augustus 1980 zijn wij getrouwd. En onze trouwtekst, onze trouwtekst was deze tekst in Matteüs 11. En ik wil hem u graag voorlezen. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie, daar zegt de Heer Jezus, als je moe gestreden bent, kom dan bij mij. Kom bij mij uitrusten. Leer wie ik ben. Leer dat ik zachtmoedig ben en nederig. Als je van jezelf ontdekt dat je vaak helemaal niet zo zachtmoedig bent en helemaal niet zo nederig. En dan zegt hij, laat mij mijn juk op je leggen. En in die tijd vroeger, als een os, las ik, als een os een nieuw juk nodig had, dan kreeg hij niet zomaar een juk. Die timmerman die maakte een juk en die zei van, nou neem deze maar. Want dan zou dat gaan pijn doen bij die os. En het zou wonden geven. Nee, die os werd naar de timmerman gebracht. En de timmerman maakte een juk precies op maat. Wat perfect paste. Wat niet knelde. Ik vond het een prachtig beeld. Dat is wat Jezus doet. Jezus zegt, mijn juk knelt niet. Mijn juk, zegt hij, is zacht. En mijn last is licht. Zoals u ongetwijfeld wel kent van de christenreis van John Bunyan. Die christen die op weg is en die een zware last op zijn rug torst. En dan moet je dat bij Golgotha, dan moet je die last afwerpen. Maar heel vaak kunnen wij toch zo'n last meedragen. En ik ken dat uit mijn eigen leven. Niet alleen van vroeger, ook nu. En dan iedere keer opnieuw, dan moet ik leren om naar hem toe te gaan. Dan moet ik leren om te rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ook als het in mijn leven, als ik dingen doe, waarvan ik achteraf moet zeggen, dat had ik niet moeten doen. En ik moet God vergeving vragen. Dan staat er in 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Leren rusten in het volbrachte werk van Jezus. En leren te genieten van dat hij van me houdt, precies zoals ik ben. Dat ik niet mezelf hoef op te werken, maar dat hij zegt, ik hou van je. Ik heb mijn hand op jouw leven gelegd. En alles wat jij gedaan hebt, is verzoend op het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven heeft. De bekende Amerikaanse prediker John Piper, die duidt dat als volgt aan. Die heeft deze uitspraak die beroemd van hem is. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God wordt het meest verheerlijkt in ons als wij onze diepe vreugde en vrede in Hem vinden. Als we echt gelukkig zijn in Hem. Des te meer dat wij gelukkig zijn in God, des te meer wordt God verheerlijkt. En dan van daaruit, vanuit dat rusten in Hem, ga je leren. Ga je leren om achter de Heer Jezus aan te gaan. En dat gaat bij iedereen, daar ben ik geen uitzondering in, gaat dat met veel vallen en opstaan door de jaren heen. En langzaamaan leer je een beetje om te rusten in dat werk van de Heer Jezus. Om niet te proberen die oude natuur op te krikken, maar om te leren het van Hem, uit Hem te leven. Voor mij werkt dat heel praktisch, dat als ik merk van die oude natuur wil die kant op. En Paulus zegt, het begeren van het vlees, het verlangen van het vlees, dat betekent, je wilt het ook van binnen. Dan mag je naar Hem toe gaan. En dan mag je zeggen, mensen, zo zeg ik het, dan zeg ik, Heer, ik wil eigenlijk die kant op gaan. En ik weet dat het niet de goede kant is. Heer, help mij. Help mij om te willen de andere kant op te gaan. Zo werkt het bij mij. En dan zo met God te strijden, totdat er echt vrede in je hart komt. En je kunt zeggen, Heer, het is goed. En je een diepe blijdschap ervaart in het volgen van de Heer Jezus. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit de Efezebrief, Efeze 4. En daar zegt Paulus het volgende. Want daar gaat het over dat, precies over dat, over die oude en die nieuwe natuur. Over dat leren achter de Heer Jezus aan te gaan. En daar zegt Paulus, dit zeg ik dan. En getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Want hij schrijft aan heidenen in Efeze, christenheidenen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand. Zoals veel mensen om ons heen verduisterd zijn. Waarbij ik me altijd afvraag, hoe bestaat het dat je niet in God gelooft? Als je alleen maar gewoon de feiten onder ogen zou zien, de geschiedkundige feiten, dan kun je niet ontkennen dat de Heer Jezus geleefd heeft. Dan kun je niet ontkennen dat Hij gekruisigd is. Daar zijn ook in de Romeinse geschiedenis, de Romeinse geschiedschrijvers schrijven daarover. En dan kun je ook niet ontkennen dat Hij is opgestaan. Want er zijn meer dan 500 broeders, ik praat er niet over de zusters, schrijft Paulus, die Hem hebben gezien. Maar helaas, en dan staat er vervreemd van het leven dat uit God is. Ziet u dat leven? Dat leven waar wij uit willen leven, dat leven kennen zij niet. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Dat is de toestand van de mens van nature. Ze hebben zich ongevoelig, als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begierig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem onderwezen bent zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronde gaat door de misleidende begeerten. Ziet u, hebt u die begeerten. En die vroegere levenswandel. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zie je, dat is dat proces waar ik het net over had. Afleggen en aandoen. En dat afleggen kun je niet van jezelf. Dat is niet van, oh, ik zie iets verkeerds in mij, ik wil die kant op, dan leg ik het af en dan doe ik dat. Want het probleem is, het zit in ons. Het zit in mijn hart. Gistermorgen was ik aan het bidden en toen dacht ik aan een paar mensen waar ik moeite mee heb. En toen dacht ik aan wat er in onze Vader staat. En vergeef ons, mij, onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan moet je bidden, Heer, help mij. Help mij om een ander echt te kunnen vergeven en het te vergeten. En voor mij werkt dat altijd als ik de genade van God voor mijzelf ga zien. Als ik een heel klein tipje ga zien van wat Golgotha voor mij betekent. Dan komt er ruimte in mijn hart voor anderen. Dan wil je graag vergeven. Omdat je ziet het geweldige van Gods vergeving voor mij. Ziet u, dat is het geheim. Dat Christus leven in ons. Wij hebben dat leven nodig. Wij hebben het leven van Christus nodig. U kent dat natuurlijk wel als je in de Efezebrief verder leest. Dan schrijft Paulus, word vervuld met de geest. Letterlijk staat daar, word voortdurend vervuld met de geest. En ik geloof dat waar Paulus het hier over heeft, is precies waar hij het daarvoor over gehad heeft. Over dat afleggen en dat aandoen. Naar de nieuwe mens wandelen. Dat is vervuld zijn met de geest. En dat kan ook best, hè, dat zie je ook in de Bijbel, dat daar mensen extatische dingen bij beleefden. Prima, maar daar gaat het niet om. De kern is dit. De kern is dat het Christusleven in ons zo tot opbloei komt. Dat als mensen in onze omgeving komen, dat ze als het ware gezogen worden naar Christus. Dat is wat God wil. Voor mij en voor u. En als zo dat Christusleven in ons, in mij, in u, tot opbloei komt. Dan gaan we, er staat ook, de liefde is de vervulling van de wet. Dan gaat de wet in ons leven vervuld worden. Je kent natuurlijk die geschiedenis van dat er een paar mensen bij de Heer Jezus komen en dat een van die mensen vraagt van, een fariseer of een schriftgeleerde die vraagt van, wat is het grote gebod in de wet? En dan zegt de Heer Jezus eerst, hoor Israël, de Heere is onze God en de Heere is één. En dan zegt hij, dat Shema Israël. En dan zegt hij, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand, met alles wat je denkt en bent en hebt. En uw naaste als uzelf. En ziet u, het zijn juist deze mensen die ernaar gaan verlangen om anderen te bereiken. En dan komt er in je hart komt een verlangen dat Gods wil in jouw leven ten volle tot opbloei zou komen. Dat jouw leven zou voldoen naar de maatstaf waarin God het wil. Zoals de Heer Jezus in Gethsemane zei. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ziet u, dat is wat het Christusleven in ons uitwerkt. Dan gaat, zoals Paulus dat in de Filippenzenbrief schrijft, en laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dan gaat de gezindheid van de Heer Jezus, die gaat ons leven meer en meer doortrekken. En dan gaan we mensen worden die gaan omzien naar anderen. Prachtig stukje in de Bijbel vind ik dit gedeelte uit Matteüs 9. Wat ik nog graag met u wil lezen. En dan staat er, en Jezus trok rond in Al de steden en dorpen. Hij sloeg geen plaats over. Er was geen plaats waarvan de Heer Jezus zei van nee. Die niet. Nee. Hij ging overal rond. En hij gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Maar niet alleen dat hij tegen mensen zei, je moet je bekeren, weet je wel. En je moet anders gaan leven. En nou, succes ermee en ik ga weer weg. Maar hij was vol ontferming en bewogenheid voor de mensen. En dan staat er dit, en hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Er was niemand die bij de Heer Jezus kwam en dat de Heer Jezus zijn neus voor hem ophaalde of dat hij niet kon genezen. Mensen vragen wel eens aan mij, geloof je dat God in deze tijd mensen kan genezen? En dan zeg ik met alle respect, dat vind ik een hele, ja, excuseert u mij, maar dat vind ik een hele domme vraag. Natuurlijk kan God genezen. God kan alles. Als God wil dat dit katheder een meter de lucht in gaat, dan gaat het de lucht in. Hij is de eeuwige, de almachtige. En zo is het met de Heer Jezus. Hij trok rond en hij genas iedereen. Ja. En dan staat er, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk van binnen met ontferming bewogen. Het deed hem wat. Hij was diep ontroerd als hij die mensen ziet. Want wat staat er dan? Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En schapen zijn domme dieren. Wij hebben een caravan in Zeeland, in de buurt van Burg-Hamerstede. En voor ons is een grote wei en daar lopen een stuk of 12 of 16 schapen. Die lopen daar dat gras te eten. Het zijn echt domme dieren, moet ik u zeggen. Als er één gaat lopen, sjouwen ze er allemaal achteraan. En mijn vrouw en ik zitten soms te kijken en dan lachen we ons een kriek. Om die domme schapen. Maar zo waren de mensen hier. Als schapen die geen herder hebben. Verloren. Verdwaald. Zoals het ook in Jesaja staat. Hè? Wij allen dwaalden als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Toen zei hij tegen zijn discipelen. De oogst is wel groot. Maar er zijn weinig arbeiders. Er zijn zo weinig arbeiders, zegt de Heer Jezus. Moet je eens kijken naar die oogst, zegt hij. Het staat te verpieteren als het ware. Bid daarom tot de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Letterlijk staat er eigenlijk dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Maar dan stopt het niet. Ja, dan stopt de pericope. Dat is het gevaarlijke van pericopen. Maar in de originele tekst staat geen pericopen, ook geen versindelingen, alles staat achter elkaar doorgeschreven. En dan staat er in het volgende vers, en hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Ziet u, Jezus was bewogen, was diep bewogen en ontroerd over de nood die hij voor zich zag. En dan zegt hij eerst tegen die mensen, tegen zijn discipelen, ga bidden. Ga bidden voor arbeiders. En dan zegt hij misschien ook tegen jou, ga bidden voor arbeiders. Kijk eens naar die oogst, wereldwijd. En iedereen heeft zowel plekken waar die ongetwijfeld mee verbonden is. Ik ben heel sterk verbonden met de Filipijnen, waar we een ondersteuningsproject doen voor voorgangers in piepkleine gemeenten. Mensen die ook nu in deze tijd door vreselijke toestanden heen gaan. Niet zozeer omdat ze allemaal ziek worden, maar omdat ze allemaal in lockdown zitten en daardoor niet kunnen werken, geen geld hebben, geen eten kunnen kopen. En de toestanden zijn vreselijk. En ik schiet er weer vol van. Ik heb een paar keer met mensen daar gebeld. En ik heb zitten te janken aan de telefoon. En zo heeft u ongetwijfeld ook zendelingen en andere mensen. Maar de Heer Jezus zegt niet alleen bid. Hij zegt en ga. Want als jij gaat bidden voor arbeiders, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Heer Jezus in je hart als het ware gaat leggen. Waarom zou jij niet gaan? Ja, ik? Ja, waarom zou jij niet gaan? Ik zal nooit vergeten. Ik was nog een heel jong christen. En ik was op een conferentie van de Kama Parousia in Wassenaar. Die hadden vroeger zo'n mooi kasteel daar. En daar was ik op een zendingsweekend. En daar sprak dokter Lionel Gurney. En dokter Lionel Gurney was toen, ik denk niet dat hij nog leeft, want hij was toen al op leeftijd. Nee, dat kan ook niet meer. Nee, dan zou hij al dik over de 100 zijn. Maar die sprak over dit gegeven. Hij zei, je hoort vaak mensen zeggen, om de zending in te gaan, daar moet je echt een roeping van God voor hebben. Hè? Daar moet je zeggen van, oh, God heeft mij geroepen. Hij heeft een duidelijke stem gehoord of wat dan ook. Hij zegt, ik zeg vaak tegen mensen, voor zending heb je helemaal niet geroepen te zijn. Want het is een opdracht in de Bijbel. Hij zegt, weet je waar je voor geroepen moet zijn? Om thuis te blijven. Ik vond dat, die ben ik nooit meer vergeten. Daar heb ik nog vaak aan gedacht. Ja. En zo verlangt de Heer Jezus daarna. En als je dan gaat kijken in de Bijbel, en je gaat naar personen in de Bijbel kijken, dan zie je allemaal hetzelfde principe. Je ziet het bij Mozes in het Oude Testament. Maar je ziet het in het Nieuwe Testament, bij Paulus bijvoorbeeld. Wat heeft deze man niet een verschrikkelijke dingen gedaan? Onvoorstelbaar. Ik denk wel eens als Paulus dan 's avonds in zijn tentje zat, hij trok rond door Turkije en Griekenland. Het huidige Turkije en Griekenland trok hij door en naar Rome is hij geweest. Maar met name als hij op die zendingsreizen was door Turkije en Griekenland. Hij zit dan 's avonds in zijn tentje en hij is daar alleen misschien. En dan wil hij gaan slapen en dan ziet hij in één keer voor zich. Stefanus, die kennen we. Dat staat in de Bijbel. Maar er zijn er velen geweest die door Paulus om het leven zijn gebracht. Velen, niet een handjevol. Hij schrijft daar ook over in het boek Handelingen. Veel mensen. Wat moet het hem wel niet gedaan hebben? Dat die allemaal voor hem langs trokken als het ware. En dat hij bij zichzelf vaak gedacht heeft. O God, hoe kunt u van mij houden? En dan, dat heeft in Paulus zo'n geweldige omwenteling gegeven. Deze man heeft ongelooflijk geleden. Want als je gaat, dan is het niet altijd makkelijk. Echt niet. Ik ken verhalen van zendelingen. Zendelingen komen zelfs om. Ik weet wel, op datzelfde zendingsweekend waar ik was, daar was een echtpaar. Ik ben hun namen vergeten, maar dat was een echtpaar, ik zal hun gezichten nooit meer vergeten. En die vertelde daar over werk wat ze deden in Zuid-Amerika, Colombia of Bolivia, een van die landen, ik weet niet meer precies welk land. En een paar dagen later vlogen ze terug, daar naartoe. Maar het vliegtuig verongelukte. En ze kwamen allemaal om. Oeh. Ja, ook dat kan gebeuren. Ja. Dus het is niet... Het is niet van, als je gaat, dan is het allemaal dik voor elkaar en alles. Nee, er is strijd en moeite. Tuurlijk. Zoals altijd in het leven. Maar wat had deze man, Paulus, een drive om het goede nieuws te verkondigen? Wat verlangde hij ernaar? Hij verlangde er zelf zo erg naar, dat hij aan de Romeinen schrijft, van als hij over zijn volk Israël schrijft, over het onbekeerde Israël, dan zegt hij, ik zou wel willen van God verbannen te zijn, vervloekt te zijn. Moet je nagaan. Hij zegt eigenlijk van, ik zou wel in de hel willen belanden. Ja, als ik eraan denk, dan denk ik van, man, hoe kun je het zeggen? Als zij tot geloof zouden komen. Zo verlangde hij daarna dat zijn volksgenoten Christus zouden leren kennen. Ziet u, daar zie je een man die vol was van de Heilige Geest. Die vol was van het leven van Christus. De Heilige Geest die dit in hem bewerkte. En die dit in jou en in mij wil bewerken. Stukje bij beetje door het leven heen. En wat zou het geweldig zijn als deze morgen in u, in jouw leven, dit zou uitwerken. Dat je iets mag gaan zien van het proces wat God in jou en in uw leven wil doen. dat dat Christusleven gaat bloeien. Zo wil God dat ook in ons leven bewerken. En wil hij dat het leven van Christus in ons tot ontplooiing komt. En ik vat het in drie dingen samen. 1. Hoe komt die groei van het christenleven, van het Christusleven, hoe komt die groei tot stand? In de eerste plaats door een toenemend besef van onze verlorenheid, hulpeloosheid en afhankelijkheid van God. En te leren te schuilen bij de Heer Jezus. 2. Door een toenemend leren. Door een toenemend leren om onze oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Dat proces in Efeze wat we gezien hebben. Als we op die weg zijn en als we gaan leren om te leven uit de kracht van God, te schuilen bij Hem, zodat Hij het in ons kan gaan doen. En God wil u daar genade voor geven, echt. En ten derde, door een toenemende bewogenheid voor mensen om ons heen. Dichtbij en ver weg. Hulpeloos afhankelijk leren schuilen in de schuilplaats van God. In het offer van de Heer Jezus Christus. Van daaruit leven ontvangen. Van daaruit gaan leren. Het is natuurlijk allemaal één. Het zijn niet allemaal verschillende stapjes, maar het hoort allemaal bij elkaar natuurlijk. Leren om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Door de kracht en de genade van de Heilige Geest in ons leven. En van daaruit leren omzien naar mensen om ons heen. Dichtbij, uw buren, uw vrienden, uw collega's, om voor hen te gaan bidden. Om misschien wel eens een paar dagen apart te zetten en te gaan vasten en bidden voor die collega. Voor dat familielid. Voor dat kind van u. En dat God wonderen wil gaan doen. Dat wens ik u van harte toe. Amen. Zullen we samen een ogenblik stil zijn en dan zal ik afsluiten met gebed. Liefdevolle Vader in de hemel. Wat zal het een feest zijn als straks de Heer Jezus terugkomt. En als we ademloos verbaasd zullen staan. Als we zijn lieflijk aangezicht mogen zien. En als hij tegen ons zal zeggen, wel gedaan, goede en getrouwe knecht. Ga binnen in de vreugde van je Heer. Ik denk dat ik zou zeggen, Heer, ik wel gedaan, maar Heer. En dan zegt Jezus, nee, zeg maar niets. Het is alles verzoend op Golgotha. Kom, kom binnen. Om dan in te gaan in de vreugde van onze Heer. Heer, wij bidden u dat onze ogen meer en meer mogen opengaan voor onze eigen diepe verlorenheid en voor uw grote genade en liefde in Jezus Christus. Dat u van ons houdt. Dat u zegt, ik hou van je, ik geniet van je, ik heb mijn hand op je leven gelegd. En dat van daaruit, als we leren leven achter de Heer Jezus aan te gaan. Heer, dat er in ons hart een diep verlangen mag komen om deze wereld te bereiken. Met het evangelie. Om goed te doen aan mensen om ons heen. Niet alleen met onze woorden, maar ook met onze daden. Door te geven. Door mensen in onze omgeving die het misschien moeilijk hebben. Door hun te geven. Door te bidden. Door te gaan. Want er zijn onstelbaar velen, Heer, die nog nooit de kans hebben gehad het goede nieuws te horen. Ik denk deze morgen, Heer, aan de mensen in de sloppenwijken in Cebu. En de vreselijke toestanden waar deze mensen doorheen gaan. Ik bid u voor Joël en zijn gezin, die ik van de week belde. En dat hij me vertelde, ze hadden van de overheid rijst gekregen. En die rijst deelde hij uit. Die hield hij niet voor zichzelf. Die deelde hij uit aan mensen die minder hadden. Ik voelde mij zo beschaamd, Heer. O Heer, wat bent u ruim in uw hart, zoals u uitdeelt. Geef, Heer, dat wij mensen zullen zijn die uitdelend zijn van de genade van God, van onze goederen, van alles wat we hebben en zijn. En dat mensen door ons heen de liefde van Christus in de praktijk mogen zien. En tot u gezogen worden. Wij bidden nu, Heer, voor onze geliefden. Voor hen die we in gedachten hebben, die u niet kennen. Heer, wij verlangen ernaar dat u in hun hart een diep verlangen zult wekken. Dat ze u zullen gaan leren kennen. Dat ze Christus zullen gaan leren kennen. Wilt u dat doen, Heer? En wilt u zo uw naam verheerlijken? Geef, Heer, dat we onze diepe voldoening in u mogen vinden, opdat u in ons leven verheerlijkt zult worden. Heer, wij prijzen uw naam. Wij eren en aanbidden u. Nu, maar straks nog veel meer. Als we de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen mogen zien. Amen.